Een carrière waar je gelukkig van wordt, gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen.
We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
Ik ben Madelon Meester.
En ik ben Anna van den Bremer.
En dit is de Minder Werken podcast van de Volkskrant en Intermediair.
Want minder werken, wie wil dat nou niet?
In deze aflevering gaan we het hebben over het grote belang van vrije tijd. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om onze grenzen af te bakenen en een vrije dag echt vrij te laten zijn? En wat levert het op als we dit wel doen?
We praten hierover met Tanja van der Lippe. Zij is hoogleraar sociologie en schreef het boek Waar blijft mijn tijd? Ik denk een vraag die we ons vaak allemaal stellen. En dan hebben we Marlie Huijer. Zij is emeritus hoogleraar publieksfilosofie en voormalig denker des vaderlands. En zij schreef onder meer het boek Ritme op zoek naar een terugkerende tijd. Welkom alle twee.
Dank je wel.
Marlon, wij gaan het over vrije tijd, drukte, al die zaken hebben. Ik ben wel benieuwd, heb jij voor je gevoel vaak te druk?
Nee, het gaat altijd een beetje in periodes. Op dit moment heb ik het wel vrij druk, vind ik. Dus ik ben benieuwd inderdaad hoe ik dat mijn tijd wat beter kan verdelen. Dus daar gaan we het zo over hebben. En tegelijkertijd vind ik het ook een beetje gênant om te zeggen dat ik het te druk heb, merk ik. Omdat het ook een beetje een statussymbool is om te zeggen dat je druk hebt. Dus het voelt een beetje opschepperig als ik dat doe.
Zo van, ik heb veel belangrijke zaken te doen.
Ja, alsof ik heel belangrijk ben. Mm. Hoe is dat bij jou?
Ja, die vraag waar blijft mijn tijd, dat geldt ook wel voor mij.
Ja.
Ik heb heel vaak dat ik denk, volgende week heb ik het rustiger. Dus alsof ik naar iets aan toe werken ben, van dan is dit project klaar of heb ik dit artikel geschreven. Maar dat moment van die toekomstige rust die ik dus mezelf beloof, die komt eigenlijk nooit. Terwijl ik daar wel ook naar verlang, om even soms stil te staan bij wat heb ik nou eigenlijk gedaan, even wat rust te pakken. Maar het komt er dus vaak niet van. Het raast maar door, maar het is ook zelf gecreëerd. En dat is natuurlijk het rare. Je doet het jezelf dus eigenlijk aan.
Ja.
Bent daar niet tevreden over. Maar aan de andere kant zijn het ook allemaal dingen die ik heel erg leuk vind en die ik ook niet wil laten.
Ja.
Dus dat is nog wel ingewikkeld.
Ingewikkeld daar een balans in te vinden inderdaad. Marley, jij bent nu net gepensioneerd sinds juli, geloof ik.
Ja.
Heb je het inmiddels rustiger? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, qua werk niet. Het is gewoon nog steeds evenveel werk of misschien zelfs wel meer werk. Maar eigenlijk doe ik wat ik altijd doe. Ik zorg gewoon dat er één keer in de week een dag is dat ik echt helemaal niet werk. En geen mail lees, geen appjes beantwoord. Althans, privé-appjes wel, maar geen werk-appjes.
Ja.
En daar kijk ik gewoon altijd naar uit. Naar de zaterdag is dat voor mij.
Eén dag? En
één dag,
is
ja.
Is dat genoeg?
Ja, vaak loopt het uit tot de zondagmiddag. Soms doe ik ook tot maandag niks. Maar ik weet altijd zeker dat er op zaterdag volkomen vrije dag is.
Oh ja.
En Tanja, hoe is dat bij jou? Heb je ook één vrije dag of meerdere in de week?
Nou, ik probeer wel echt vrij te nemen. Misschien komt dat straks aan bod, maar ik ben een segmenteerder. Dus ik hou ook het liefst werk en privé gescheiden. Ook al is dat lastig. Tegenwoordig, hè, omdat we altijd aanstaan. Ik denk, ik hou ook wel van druk zijn. Dat geeft me energie, nieuwe ideeën, inspiratie, zoals dit bijvoorbeeld. Dat doe je er extra bij, maar het is ook leuk om het te doen en in deze context weer te zitten.
Ja, wij zijn allebei rond de 35 en werkende moeder. En Tanja, jij zegt dat is eigenlijk echt het spitsuur van je leven, die levensfase. Hoe komt het dat juist deze fase in je leven zo druk is?
Ja, ik maak daarvoor, want dat klopt, hè? Ouders met jonge kinderen zijn het drukste. Vaak omdat ze ook een betaalde baan hebben. En ik maak daarbij het onderscheid tussen of je objectief druk bent of subjectief. En objectief gezien is Nederland, dat valt wel mee, zeg maar. Maar ook op objectief gezien zijn jullie nog steeds het allerdrukste.
Van alle groepen in Nederland.
Ja. Dat is niet een nieuwe groep, maar wordt wel meer zo geïdentificeerd nu, zijn de mantelzorgers. Dus die, vaak zijn ze 50 plus, zorgen bijvoorbeeld voor hun ouders of voor hun partner als dat nodig mocht zijn. Maar kunnen daarnaast ook nog een betaalde baan hebben. En die zijn objectief gezien dan erg druk. En dat jullie je zo druk voelen, ja, dat zeg ik nu al, het is ook voelen. Mm-hmm. He, dus objectief gezien zijn we als Nederlanders eigenlijk helemaal niet zo druk.
Ja, vergeleken andere Europese landen.
Precies, maar subjectief gezien ervaren we dat wel zo. En dat komt natuurlijk omdat, jij begon dus straks al te zeggen van, nou ja, kan ik wel zeggen dat ik druk ben. Maar als je in Nederland vraagt aan mensen, hoe gaat het met je? Dan is eigenlijk het standaard antwoord, nou, druk. Als mensen zouden zeggen, nou ja, fijn, ik heb een hoop vrije tijd. Het gaat heel goed met me en ik ben helemaal niet druk. Dan zou je raar aangekeken worden. Dus het is ook de norm, zeg maar, in Nederland, dat bij jullie groep, bij de groep hoger opgeleide met jonge kinderen, dat, ja, dat je je ook druk voelt.
En dat subjectieve druk zijn, dus dat opgejaagde gevoel, van waarom voelen wij dat dan zo erg? Waar bestaat dat uit?
Ja. Er zijn, dat schrijf ik ook in mijn boek, Waar blijft mijn tijd? De ondertitel is waarom we zoveel willen, moeten en kunnen. En willen is, we willen steeds heel veel. Jullie ook, maar alle andere mensen ook. Maar dat past niet meer in het ritme van de dag. Want ondertussen kunnen we ook veel meer flexibel onze tijd invullen. Dus we willen nog steeds heel veel, maar het past niet meer in de orde van de dag, zeg maar. Dus dat is de eerste reden. Dus jullie halen je kinderen bijvoorbeeld straks op van school. Maar je wil ook dit doen. De podcast 's ochtends opnemen. En misschien 's avonds ga je ook nog eten gezellig met vrienden. Dus vanavond op de bank zitten, dat is lastiger. Dus het is allemaal, het is passen en meten. Dat is de eerste reden. Dat is het willen. Dan het moeten. Daar hadden we het net al over. Druk zijn, geen status. Dus het is geaccepteerd dat we druk zijn. Veel vroeger was de kerk in ons leven belangrijk. Nou, niet in ons leven, maar in onze voorouders. En daar haalde de bevolking haar identiteit vandaan. Nou, is die kerk minder belangrijk geworden in ons bestaan? Minder dan de helft van de bevolking is tegenwoordig nog gelovig. En we willen wel ergens onze identiteit vandaan halen, want dat is wie we zijn. En werk is daarvoor in de plaats gekomen. Dat we druk zijn, zeg maar. Dus mm-hmm. Dat geeft ons status, identiteit. En dan de derde reden is dat we altijd aan kunnen staan. Dus we kunnen ook altijd. Dus er is bijvoorbeeld, nu hebben we even niet onze iPhone op tafel, maar bijna iedereen kan de hele dag even kijken, even ook vertoeven in andere werelden. Zeg maar niet alleen maar in het hier en nu zijn, maar ook even met een collega in het buitenland, of een kind wat op vakantie is, of een vriendin die je even nodig heeft. Steeds met andere werelden ook contact hebben. En dat maakt dat je altijd aanstaat, dat je het laatste nieuws volgt. En dat doen jullie dus ook. En misschien jullie ook nog wel meer dan de iets oudere generatie. Dus ik zie ook dat jongere mensen, die zijn gestrest. Niet omdat ze, en dat zijn de teenagers, zeg maar, of de jonge twintigers, zeg maar. Het is niet per se dat die druk zijn, objectief gezien. Maar wel, die zijn gestrest omdat ze voortdurend aan kunnen staan.
Ja. Marlie, hoe kijk jij daar tegenaan? Want volgens mij zeg jij ook, zeg maar, dat we ons druk voelen en dat de technologie zo snel gaat. Dat is eigenlijk niet iets per se van deze tijd, maar dat vinden we, dat is een gedachte van alle tijden.
Nou, in zoverre dat we altijd meer in onze tijd willen doen dan dat we kunnen doen. Ja, die klacht dat het leven eindig is en dat het ophoudt en dat je dan te weinig tijd hebt om alles te doen, die is inderdaad al duizenden jaren oud.
Ja.
Maar ik denk wel, en ben ik erg met Tanja eens, dat er een enorme verandering de afgelopen decennia heeft is opgetreden. En dat heeft sterk te maken met het verlies aan collectieve ritmes. Dus ritmes, zoals jij ook zegt, van mensen gingen elke zondagochtend naar de kerk. Of de kroegen waren om 3:00 s'nachts gesloten en dan kon je ook in de rest van de stad niks meer doen. Je had geen smartphone of wat dan ook. De winkels waren van 9 tot 6 open en daarna kon je gewoon geen boodschappen doen. Dus dat moest je het wel binnen dat tijdsbestek doen. Nou, nu kun je bijna alles in het leven 24 uur per dag doen. En dat geeft zo'n ongelooflijke hoeveelheid tijd om alles tegelijkertijd te doen. En dan zit je met het probleem dat als er geen ritmes in die tijd zitten, dat het lijkt het enerzijds een eindeloze zee aan tijd. Hè? Het is alsof je alles nog kan doen. Ik zelf heb altijd de neiging om echt op het allerlaatste moment dat de winkel nog open is, om dan nog snel even boodschappen te doen. Dus om 5 minuten voor 10 bij wijze van spreken. Terwijl ik vroeger dat altijd om 5 voor 6 deed. Dus je ziet daar van, omdat alles mogelijk is, wil je ook heel erg veel. Daar zit een hele rare paradox in. Hoe meer tijd je wint en hoe meer tijd je eigenlijk ter beschikking hebt om alles te doen, hoe lastiger het wordt om ook genoegen te nemen dat je misschien wat minder doet. Of dat je denkt van, nou, ik doe het echt alleen maar op zondagochtend of wat dan ook. En ja, feitelijk zou je moeten zeggen, je moet weer een nieuw ritme in het leven vinden. Wil je daar een oplossing voor vinden?
Ja, en ik laat in mijn boek zien dat mensen 4 manieren gebruiken om meer uit de tijd te halen. Want dat doen we dan eigenlijk.
Meer uit de tijd.
Ja. Meer uit de tijd. Hè? En die tijd is gewoon voor iedereen hetzelfde. 24 uur. Hè? En dat maakt ons uiteindelijk. Maar dat maakt ons uiteindelijk dan ook drukker. En de eerste manier is dat de tijd meer versnipperd is. Dus voordat we naar de trein gaan, zeg maar. Hè? Want we mogen nu weer naar het werk bijvoorbeeld gaan. Wordt nog even de iPhone gecheckt. Kijken of de kinderen hun ontbijt hebben en dergelijke. Dat is de eerste manier. Dus onze tijd is meer versnipperd, zeg maar. We zijn aan het multitasken. Nou, dat is ook zeker niet minder geworden. Dus dat we dingen tegelijk doen in het leven. De derde is dat we de dingen snel doen. Dus we vroeger, nou dan heb ik het over 20 jaar geleden, zeg maar, dat de computer, de internet er nog wat minder was. Als ik dan een bespreking had met een PhD-student bijvoorbeeld, dan stuurde hij of zij een document naar mij. En dan via de post gewoon. Nou, dat is misschien 25 jaar geleden. En dan bekeek je dat. Er zat een week dan tussen en besprak je dat. Tegenwoordig stuur je het naar elkaar en dan verwacht je eigenlijk min of meer ook dat je bijna diezelfde dag alweer een reactie hebt. Anders komt er misschien nog een mail bovenop. He, dus dat is onze productiviteit, zeg maar. Dus dat we sneller zijn gaan doen. En de vierde manier is dat we activiteiten die meer tijd leken te kosten, hebben plaatsgemaakt voor activiteiten die minder tijd lijken te kosten. Dus bijvoorbeeld het verenigingsleven, dat je lid bent van een sportclub, is afgenomen. He, dus dat is dat vaste ritme wat je zei, Marley. Dus, en daarvoor hebben we nu, omdat mensen dachten, ja, die zaterdagmiddag, onhandig, moet ik altijd bij het voetbal zijn, zeg maar. En wat we dan nu doen, is dat je bijvoorbeeld meer in je eentje hardloopt. Dat lijkt minder tijd te kosten, maar omdat je dat op elk moment van de dag, ja, in de week kunt doen, word je toch weer drukker.
Maar eigenlijk dus die 4 methodes hebben eigenlijk het tegenovergestelde effect van wat we er eigenlijk mee willen.
Ja, ja.
Van,
ja,
meer doen in je tijd. Maar ja,
je denkt dat je de tijd mee wint, ja, maar je wordt er juist drukker door. En ik denk eigenlijk ook dat dit soort dingen juist ook bij de groep die heel erg druk is, hè, zoals bijvoorbeeld jullie, hoogopgeleide vrouwen met jonge kinderen, dat je dat daar erg terug ziet.
Maar we hebben natuurlijk in het dat hoor ik er ook een beetje in. We hebben juist ook veel behoefte aan flexibiliteit. En dat is ook, dat vonden we ook allemaal heel fijn tijdens het thuiswerken. Dat je inderdaad meer ruimte hebt om je tijd in te delen. Maar uiteindelijk worden we dus, van die manier van werken, worden we drukker.
Ja, dat is die paradox waar, ja, Marley noemde ook al, ik denk dezelfde paradox, die flexibiliteitsparadox. Dus je bent flexibeler in je tijd. Dus je kan je tijd meer inrichten zoals je zelfs wil. Maar omdat je dat kan, komt er al dat moeten en dat kunnen en dat je dat dan ook allemaal wil erbij. En dat maakt je gewoon drukker.
Dus ja, het is fijner dat iemand anders soms het voor je bepaalt. Wat vroeger de kerk was op zondag, want dat was gewoon een rustdag. Omdat we het nu, daar proef ik een beetje in, van nu zoveel vrijheid hebben om het zelf allemaal in te delen. Dat heel veel mensen dat eigenlijk niet aankunnen en heel veel stress
Ja, maar er zit natuurlijk ook een denkfout onder. Want het lijkt namelijk dat als jij flexibel zelf alles mag bepalen, dat je dan gewoon de vrijheid hebt om te doen dingen te doen wanneer je dat wil. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet, want je leeft niet in je eentje. En als ik, s'avonds naar de film wil, maar een kind, nou ja, mijn kinderen zijn veel te groot nu, maar een kind moet plots thuis blijven omdat hij niet naar de sport kan. ja, dan gaat mijn avondje met naar de film gaat verloren. Dus je hebt steeds te maken met anderen. En dat is natuurlijk het interessante met het begrip ritme. Daar zie je al in, dat is iets wat je alleen maar met elkaar kunt vormgeven. En vervolgens plooi je naar dat ritme. En als je dat in je eentje zou willen doen, ja, dan is er voortdurend conflict met de ritmes van anderen. En die ritmes, of die conflicten, ja, dat geeft stress. Want je denkt, ja, ik ga nu echt dit of dat doen. En plots komt er iets tussen, omdat een ander ook wat wil.
Ja, dus eigenlijk is het probleem van tijdsdruk is ook niet een individueel probleem alleen.
Het is een
dus al die zelfhulpboeken. Het is ook fijn dat ze er zijn. Maar wij, denk ik, zijn het allebei met elkaar eens als we zeggen het is een maatschappelijk probleem.
Het is absoluut een maatschappelijk probleem. Maar, ja, of zelfs een probleem op de werkvloer. Ik heb wel gesprekken gehad met directeuren van bedrijven. Dat ik zei, ja, je moet echt die werkvloer op en met je werknemers gaan praten. Van wat vinden jullie een prettig werkritme? Want je kunt wel zeggen, nou, we doen aan het nieuwe werk en iedereen mag komen en gaan wanneer die wil. Maar er zijn zoveel onderlinge drukken om toch bijvoorbeeld vroeg te komen, terwijl dat eigenlijk niet kan, of toch laat te komen. Terwijl als je met elkaar, bij wijze van spreken, vier soorten ritmes uitdenkt en je weet, oh, dat is een vroege vogel, dat is een lunchvogel en dat is een nachtvogel, dan weet je van, oké, die vertrekt op dat uur en dan kun je daar ook je hele werk op plannen.
En wat moet er dan in de samenleving veranderen om, ja, om dat ritme, wat we dus een beetje kwijt zijn geraakt, op orde te krijgen?
Nou ja, kijk, als het zo makkelijk zou zijn. dat is niet zo makkelijk. Hè? Maar het eerst maar onderkennen dat het inderdaad een samenlevingsprobleem is. Het volgende, misschien is dat ook goed om meteen nu te zeggen, is dat, kijk, we hebben het over mensen die druk zijn. Maar tijdsdruk is ook een verdelingsvraagstuk. Dus er zijn ook mensen die niet druk zijn. En dat doen we natuurlijk wel in Nederland. Maar je zou ook op een andere manier...
En wie bedoel je daarmee? Wie zijn
bijvoorbeeld
druk?
Mensen zonder baan. En dat kunnen 50-plussers zijn die hun baan zijn verloren. Of mensen die 65 zijn of 70, maar die nog graag willen werken. Het gaat vaker daarover werklozen. Je hebt natuurlijk ook huisvrouwen bijvoorbeeld die thuis zijn. Die misschien best wel ook nog erbij zouden willen werken. En ik denk betaald willen werken. En ik denk dat naar die groep kijken, zeg maar, na te gaan, is het werk ook anders te verdelen met elkaar? En het is natuurlijk niet zo, kijk, mijn werk is natuurlijk niet iedereen kan mijn werk doen, zeg maar. Hè? En dat is ook voor jullie werk zo. Maar er zijn misschien wel stukken te bedenken die wel zijn over te dragen. En bijvoorbeeld Sociaal Economische Raad heeft een advies geschreven ook over de persoonlijke dienstverlening, noemen ze dat. Dus dat je taken uitbesteedt. Als jij heel mooi woont en je hebt een prachtige tuin, wil je dat zelf onderhouden, die tuin? Of heb je daar misschien gewoon andere mensen voor. In de kinderopvang zien we het natuurlijk al. Je kan het met boodschappen bedenken. Dus het is om een andere manier nadenken. Zodat je ook dat verdelingsvraagstuk anders inricht.
Elke keer vragen we een bekende Nederlander naar zijn of haar ideale werktip. En deze keer is dat Hendrikje Krebolder, directeur Development en Media bij het Rijksmuseum.
Ja, mijn favorite blijft altijd van Stromae, Alors on danse. Er zit iets ruigs in en het ritme. Op een of andere manier kom ik daar meteen van in beweging. Wat goed is, want dat zet even andere signalen aan in je hoofd. Leidt even tot een soort andere energie. Nou ja, ik vind het heerlijk als ik dan naar huis loop vanaf mijn kantoor en dan in de passage van het museum. En dan kijk ik nog even naar binnen en dan vind ik het heerlijk gevoel om even zo'n nummer aan te zetten. En dan swing ik zo de dag van me af en vooruit. En dan geniet ik nog wel echt even van de super werkplek waar ik elke dag mag zijn. Dus dat zijn echt momenten waar ik inderdaad die muziek draai. Heerlijk. Ja, en dat idee van huppelen of zo. Ik huppelde altijd ook met mijn kinderen. En weet je wel, zo'n nummertje van ik neem je mee op reis. En je merkt dat huppelen gewoon heel goed is voor je gemoed. en het gezellig is.
We hebben het nu heel erg over inderdaad het druk zijn en ook het gevoel van stress en druk zijn. Als we het hebben over de andere kant, vrij zijn, echt vrije tijd hebben. Waarom is het zo moeilijk om echt die vrije tijd voor jezelf te creëren en dat ook te beschermen tegen alle prikkels en verplichtingen van buitenaf? Marlie, begreep bij jou dat jij die zaterdag echt als vrije dag hebt. Hoe bescherm je dat en hoe ben je tot dat model gekomen? En ik ben ook benieuwd, wat doe je op die zaterdag met al die vrije tijd?
Nou, met het laatste te beginnen, als het even kan, niks. Natuurlijk moet ik nog boodschappen doen en eten koken. Maar als het even kan, probeer ik geen plan te hebben voor die zaterdag. Want laten we wel wezen, Nederlanders zijn ook heel druk in hun vrije tijd. We moeten ook van alles en nog wat in de vrije tijd. Dus ik probeer eigenlijk geen plannen te hebben. Hooguit dat ik iets met planten of ik heb nu geen tuin meer, maar dat ik dus iets met tuinieren doe, maar om huis. Eventueel iets timmeren of weet ik veel wat. Maar het is eigenlijk heel erg gericht op het opladen van... Het is een technische metafoor, maar het opladen van de batterij. Dus hoe meer het mij lukt om gewoon echt niks te doen en zelfs alleen maar een beetje op de bank te zitten en voor me uit te staren, hoe prettiger ik het uiteindelijk vind.
Maar lukt dat, ja? Want ik zou zo snel ook met een vrije dag, dat merk ik ook bij mezelf, van dat je toch... plannen gaat maken voor die vrije dag.
Nou, kijk, mijn partner wordt wakker en die zegt dan: wat gaan we doen vandaag? Dan zeg ik: niks. En dat gaat zo drie keer heen en weer. En dan staat hij gefrustreerd op van: het is weer zaterdag. Heb je haar weer? Maar tegen die druk in van: er moet een plan en we moeten ook meteen iets. Hou ik dat toch meestal vol. En als we eenmaal aan de koffie zitten en de kranten liggen er, dan vindt ook hij het heerlijk. Dus denk ik van ja, die druk, want die komt niet alleen van hem, maar natuurlijk ook van allerlei mensen die dan toch appjes. En als je dat lang genoeg volhoudt, want ik doe dit eigenlijk al jaren, dan weten mensen ook van wat je ook doet, zij reageert niet op zaterdag.
Want ik was inderdaad benieuwd, als ik mag, reageer je inderdaad niet op je appjes? En ik vroeg me ook af, want ik zit nog meer in de fase inderdaad van dat ik toch de lijstjes ook heb in het weekend, wat ik allemaal ga doen. Kan je je hoofd uitzetten? Of hoeft dat niet van je?
Ik kan heel goed mijn hoofd uitzetten, maar ik moet wel bekennen dat dat komt omdat ik in een streng religieus gezin ben opgevoed, waar de zondag de heilige dag was. En waar je werkelijk niks mocht. Hè. Als kind mocht ik in de achtertuin spelen, maar we mochten niet buitenshuis komen. We mochten niet breien, dat deden we toen nog. Je mocht natuurlijk wel afwassen en dat soort vervelende dingen, of de tafel afruimen. Maar je mocht werkelijk helemaal niks. En dat alleen maar zitten, hangen en dus naar de kerk, dat vond ik toen verschrikkelijk, hè, die enorme verveling. Maar het rare is dat ik, doordat ik het toen geleerd heb, dat ik nu nog, ik kan me ongelooflijk goed vervelen op die zaterdag. Oh
ja, ja, en verveling.
Dat is echt gewoon puur helemaal niks doen. Maar je
verveelt je ook echt. Dus het is niet dat je denkt, ik ben lekker niks aan het doen. Maar je denkt ook wel een beetje, wat zij dat ik dit doe.
Nee. Ik geniet nu van het niks doen.
Positief vervelen.
Ja, je kunt het vervelen, maar je kunt het ook verwijlen noemen. Ja, nee, ik geniet er nu wel heel erg van. Terwijl ik dat dus als kind helemaal, vond ik het alleen maar vreselijk.
Ja, en verveling is heel belangrijk, hè? Ja, denk ik. Ja, want dat zorgt ook voor inspiratie. Ja, precies. Kinderen tegenwoordig, die hebben bijna geen tijd meer om zich te vervelen. Nee. Want er ligt altijd die iPad of die iPhone. Of ze kunnen altijd, als ze even niet weten wat ze moeten doen.
Je wil het ook
dus,
oplossen.
Ja, zouden kunnen gaan vervelen. Ja. Gaan ze.
Waarom is dat erg? Dat we al die momenten van verveling dus voor kinderen ook op willen vullen. Wat gaat er verloren?
Ja, omdat je daardoor altijd aanstaat. En
de rust in
de inspiratie,
je hoofd,
ideeën.
Je hersenen. Ja. Door al die prikkelingen worden je hersenen overprikkeld en kom je niet meer tot rust. Nee. En die rust heb je toch nodig om inderdaad weer lekker snel te kunnen schrijven of creatieve ideeën te hebben. Er stond vorige week een prachtige column van Robert Dijkgraaf in de NRC over dat wetenschappers nu deze afgelopen anderhalf jaar elkaar zo weinig gezien hebben. En dat dan al die momenten van een beetje niksig aan de tafel zitten met een kopje koffie of ja, een beetje ouwe hoeren over niks, die zijn allemaal weg. En je ziet gewoon dat die creativiteit in de wetenschap, de innovatie de afgelopen anderhalf jaar is afgenomen. Ja, ik denk dat dat echt te maken heeft met je hebt die momenten van niksigheid heb je nodig om tot creativiteit te komen.
Ja, maar ik heb ook het idee dat soms met vrije tijd, ik zou dan als ik zo'n dag voor mezelf zou inruimen, dan zou ik ook weer met die blik misschien naar die dag gaan kijken. Van, en nu ga ik niks doen om morgen heel geïnspireerd aan de slag te gaan met
dus dan maak je
werk.
Ook weer een productieve dag. Maak je
ja, dat als vrije tijd. Want dat heb ik soms wel het idee dat dat nu een beetje aan de hand is in de maatschappij. Dat vrije tijd wordt wel als belangrijk gezien. Hè, van opladen is belangrijk. Maar dat eigenlijk ook weer een project wordt.
Nou, ik kan je geruststellen hoor. Ik heb heel vaak dat ik zaterdag niks gedaan heb. En dat er zondag ook helemaal niks meer in mijn handen komt. En op maandag ook niet. Dus ik bedoel, de illusie dat het altijd tot creativiteit en productie.
Dat moet je ook loslaten.
Die moet je loslaten, ja.
Ja, maar het is wel zo dat die vrije tijd, die geeft ook status als je dat goed invult.
Precies, want dat vind ik wel. Want we hadden het net over druk zijn als statussymbool. Ja. Ik heb wel het idee dat het ook een kentering gaande is. Dat als je nu druk bent en dat ook zegt en echt gehaast of gestrest overkomt, dat je ook een beetje een sukkel bent die het kennelijk niet goed voor zichzelf heeft geregeld.
Ja.
Dus dat nu, ik kan echt jaloers kijken eigenlijk naar mensen die dus heel erg die rust op een dag vinden en gewoon even midden in de werkdag een moment voor zichzelf nemen van dat eigenlijk echt succes is.
Ja. Nou, je hebt inderdaad nu die bijvoorbeeld die hele FIRE-beweging. Dus van die mensen die er naar streven om minder te werken, veel geld opzij zetten, zodat ze eerder met pensioen kunnen. En daar die beweging krijgt veel aandacht. Ik weet niet precies hoe groot het is, maar daardoor heb ik het idee dat het vrij veel mensen zijn.
Veel mensen het ambiëren,
ja,
in ieder
precies.
geval.
Ja, precies. Inderdaad, alle teksten daarover die zijn enorm populair. Wij hebben er ook een podcast over gemaakt. Die is ook veruit het best beluisterd. Dus inderdaad dat statussymbool van druk zijn, dat lijkt een beetje te kenteren. En inderdaad wat Anna zegt, dat je dan toch ook een beetje een sukkel bent. Als je het zo regelt. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken.
Ja, ik heb ook die, want het is op tv geweest, hè?
Ja,
die serie.
Je hebt inderdaad ook een serie op tv.
En ja, ik vond het heel bijzonder. Echt interessant om het te zien. Maar die mensen een aantal van die mensen waren ook erg druk. Want sommigen moesten heel hard werken of juist heel zuinig zijn. Dus daar heel veel tijd aan besteden hoe ze zuinig konden zijn om geld te sparen. Of juist heel hard werken om later niet te hoeven werken. Dus ik kreeg daar zelf wel dubbele signalen uit.
Ja,
ik denk zelf,
maar
dat zeg ik als wetenschapper, als socioloog. Ook van de cijfers, zeg maar. Als we dit soort dingen zien, dan is het vaak nog geen trend. Dus niet wel een trend in de krant en in de media en de tv en hoe mensen erover praten. Maar het is nog niet per se gezegd dat je het ook kunt tellen, zeg maar. Hè? Dus dat het als je bij het CBS
is,
gaat kijken, ja, dat het er echt is, zeg maar. Dus ik denk, jullie zeggen sukkel, maar ik denk nog steeds dat het toch het beeld in Nederland is dat als je druk zijn, dat status geeft.
Maar ik geloof, Marley, jij hebt ook wel eerder gezegd van druk zijn heeft ook wel, soms wordt er negatief over gedaan, van je kan in een burn-out belanden als je te druk bent, maar dat het ook zijn charme heeft.
Ja, kijk, ik denk, dat is natuurlijk wat Tanja in het begin zei. Tijdsdruk is een subjectief iets. En je kunt de hele tijd roepen, ik heb zo druk, ik heb zo druk. Of je kan ook zeggen van, ik zit even lekker in een stevig tempo. Zaterdag heb ik weer rust. Maar nu ben ik even in het punk tempo en zaterdag is het weer Bach. Dus de druk hoeft niet per definitie heel slecht te zijn. Je kunt ook accepteren dat je af en toe een periode hebt dat je even heel hard moet werken, veel uren maakt. Maar dat het daarna ook weer rustiger is. En dat is een beetje wat ik ken dat FIRE niet, maar wat ik daarbij proef is heel erg dat de rust wordt uitgesteld naar later.
Ja.
Mm-hmm. En ik denk steeds, nee, de rust moet er elke dag zijn. En daarom moet je zoveel mogelijk proberen om op dagniveau te kijken of je een zeker, ja, of je vastigheden in kunt bouwen. En zodat je echt zeker weet, nou, bij wijze van spreken, elke woensdagavond neem ik een moment van rust. Of ga ik gezellig met een vriendin over niks zitten kletsen. Dus die vastigheden en die rustmomenten, of die vaste rustmomenten, die moeten op eigenlijk bijna op uurniveau, op dagniveau. En ja, niet
korte termijn.
Op korte termijn. En niet dat het ergens aan het einde van je leven, dat je denkt dat daar nog, en dan ben je al lang weer dood, dus dat heeft helemaal geen zin. Ja, je, weet, je moet er toch naartoe werken dat je leven kwaliteit heeft. Dat het, iets esthetisch heeft, dat het eruit ziet als een muziekstuk. En het moet toch niet zo zijn van dat het één grote, zeg eens wat, één grote punk serenade is om dan uiteindelijk in een trage ballade te eindigen. En dat is het dan. Je wilt toch eigenlijk dat het overal je leven een soort muziekstuk is, waar je verschillende snelheden kan hebben, waar het de ene keer lekker snel is, dan weer lekker langzaam. En dat het, ja, dat het een kwaliteit heeft. En die kwaliteit, wat kwaliteit is, ja, dat is natuurlijk iets wat je met je omgeving gaat bepalen. Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk of de moeite waard in het leven? Is het de moeite waard om heel veel te lezen? Ja, dan moet je daar op dit moment in je leven tijd voor inruimen.
Keuzes maken, ja.
Ja.
En je had het over van op de korte termijn. Eigenlijk is het al heel mooi om op dagniveau of op uurniveau te kijken. Hoe kan ik die rust vinden in plaats van inderdaad vrije tijd? Misschien eens per maand een sportuurtje. Hoe doe jij dat zelf?
Ik moet vrij veel schrijven altijd. En schrijven is per definitie stressvol, want er zitten deadlines aan. En dat moet binnen een bepaalde tijdsbestek moet dat klaar zijn. En dan als ik de ochtend begin, dan denk ik altijd eerst even van, hoeveel tijd heb ik? Hoe voel ik me erbij? Ga ik eerst nog even een rondje lopen? Of hoe zal ik mijn dag indelen? Maar het doel is wel, van ik moet aan het eind van de dag die column af hebben. Dus ik ga dan heel erg zitten zoeken, wat zou nou een prettig ritme zijn? Ik zie die nog die vriend even tussen de middag. Hoe ga ik dat organiseren? Nou, en dan bedenk ik gewoon van, nou, het is het handigste om 2 uur in de ochtend te werken, 2 uur in de middag. En dan moet ik in die 2 uur, en dan kan het zelfs zijn dat ik op paragraafniveau zelfs nog een ritme inbreng. Dus dat ik zeg van, binnen die 2 uur wil ik een eerste versie hebben van 5 paragrafen.
Maar dat bekijk je dus eigenlijk per dag? Wat het ritme van die dag
nou, er zijn, kijk, er zijn grote overkoepelende ritmes. Mm-hmm. Die ongeveer mijn hele leven betreffen. Ik zit nu in de overgang van niet gepensioneerd naar gepensioneerd. En ik moet nu een soort nieuw ritme bedenken. Nou, als ik niet uitkijk, word ik vreselijk overvraagd. En werk ik 10 keer zo hard als dat ik voor mijn pensioen werkte. Mm-hmm. Dus ik moet heel erg beslissen, ook met mijn omgeving, van hoe deel ik nu opnieuw mijn leven in? En dat is dus zeg maar op een grote boog, een groot ritme. Maar daarbinnen zitten dan weer de ritmes van de seizoenen. Ik wil bepaalde dingen doen in de zomer, bepaalde dingen doen in de herfst. Nou, noem maar op. Er zitten weekritmes in en ook uurritmes. Van ik moet binnen dit uur, moet ik deze paragrafen geschreven hebben. Dus het is één grote compositie feitelijk die je probeert te creëren.
En als je dan kijkt naar dat grote overkoepelende ritme, aan wat voor dingen moet ik dan denken? Wat voor dingen leg je daarin vast?
Nou, kijk, ik ben nu 66. Het kan zijn dat ik over een week dood ben. Het kan ook zijn dat ik nog 35 jaar heb. Dus er is een zekere tijdshorizon en die kan heel verschillend zijn. Waarbinnen ik dan bedenk van, wat vind ik nou dat mijn leven nog de moeite waard maakt? Welke dingen wil ik graag doen? Wat vind ik belangrijk? Ja, op grond daarvan, dus zeg maar, wat waardevol is, is eigenlijk meer leidinggevend dan die tijdsindeling. En daar komen we weer terug op die subjectiviteit, omdat ik, wat Tanja ook al zei, ik heb toch wel heel erg dat sommige dingen die geven enorme energie. En daarmee geven ze en rust en het lijkt net alsof ze tijdswinst geven. Want als ik iets heel erg leuks heb gedaan, nou dan zoef ik door een tekst in, die heb ik zo geschreven. Terwijl als ik chagrijnig ben en denk van het leven is toch, nou dan gaat het schrijven ook niet. Dus daar zitten Ja, dan ga je misschien zeggen van dat is weer heel erg productief gedacht. Maar het zit heel erg op die kwaliteit. Van wat geeft het leven kwaliteit? En dan probeer ik toch dat kwaliteit niet alleen maar tot mijn eigen ikje te beperken. Maar ook gewoon in bredere zin. Wat geeft mij met mijn sociale omgeving kwaliteit? Wat geeft mij met mijn werkcontacten? Want die zijn er gewoon nog heel veel. Wat geeft kwaliteit? Wat geeft mijn leven in een buurt kwaliteit? Of wat geeft het leven in een buurt kwaliteit?
Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat geeft jouw leven kwaliteit? En hoe verweef je dat in je leven?
Kijk, er is natuurlijk niks zo prettig als wanneer je het gevoel hebt dat je iets kan betekenen voor een ander. Dus dat ik mag nog steeds promovendi begeleiden, dat vind ik zo aangenaam. Want je hebt het gevoel dat je ideeën, dat die blijven voortleven. En dat je jonge mensen kunt leren hoe ze bepaalde zaken kunnen doen. Ik doe ook nog steeds een college voor masterstudenten, hoe ze publieksfilosofisch kunnen optreden. Ja, daar kan ik gewoon heel veel van mijn eigen vaardigheden kan ik aan hun overdragen. En dan zie ik bij jonge mensen die dan opeens ergens staan te schitteren. En ja, dus daar kan ik ongelooflijk van genieten, want dat geeft... Ja, dat geeft betekenis. En dat zijn dingen die je niet op een cv kan schrijven, maar die je wel heel erg ervaart als ja. Dat is zo prettig om te merken dat je ertoe doet in het leven.
Maar wat ik ook bij wat jij net zei, Marley, en eigenlijk ook wat Tanja aan het begin zei, dat ook wel een element van controle in zit. In de zin van als je het over nadenkt over je eigen ritme, hoe wil ik mijn dag of hoe wil ik die 2 uur aan die tekst besteden, dat je iets te zeggen hebt over je tijd en wat je met een dag of met je leven wil doen en ook de tijd hebt om daarover na te denken, dat waardevol en belangrijk is in plaats van het gevoel, wat vaak met stress, als ik daar zelf, het gevoel dat je wordt geleefd door de dag, dat je eigenlijk bijna niks te zeggen hebt en aan het eind denkt van, oh, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? En ja, alleen maar to-do's afgewerkt zonder dat ik echt bewust heb nagedacht, wat vind ik belangrijk en waarom besteed ik hier mijn tijd aan? Ik bedoel, is dat ook iets wat uit onderzoek komt? Dat gevoel van, ik heb er iets over te zeggen. Ik maak mijn eigen keuzes.
Nou, wat interessant is dat het oude kostwinnersmodel, waarbij de man fulltime werkt en de vrouw fulltime het huishouden doet, dat geeft de minste tijdsdruk. Veel minder dan wanneer je als vrouw bij wijze van spreken een kleine parttime baan hebt en je man heeft een wat grotere parttime baan. En ook minder dan wanneer je bij wijze van spreken allebei 4 dagen werkt. En waarom is dat? Omdat je inderdaad volkomen duidelijk hebt van dit is mijn domein, hier doe ik mijn ding, daar kan ik helemaal indelen en die ander heeft daar niks mee te maken. Nou zitten wij natuurlijk gelukkig niet meer merendeels in dat model. Maar dat betekent wel dat we veel meer moeten kijken van hoe kun je opnieuw een zekere regie krijgen over die tijd. En ik noem het speciaal regie en niet bijvoorbeeld tijdsmanagement. Omdat het niet over kwantiteit gaat, het gaat echt over kwaliteit. En hoe kun je als een dirigent of als een theaterregisseur die vele elementen op zo'n manier met elkaar componeren en synchroniseren, dat het inderdaad prettig is en je niet de hele tijd heigerig achter jezelf aanloopt.
Ja, want in plaats van dat de huisvrouw er is om 6 uur om het eten klaar te hebben op tafel, is er nu nog een extra persoon met wie bekeken moet worden. Ja, wie zorgt er vanavond voor het eten, zeg maar. Ja.
Jij schrijft dat ook mooi in je boek, toch?
Ja.
Over hoe dat vroeger voor vrouwen als een handboek van zet een
de wetten der etiketten.
Ja, zet een fijne lage stem op als je man thuis
echt
komt
waar?
Van het werk. Masseer zijn voeten, zet de stoel klaar.
Ja. Ja.
Oh, ik wil ook zo'n rol als man hebben.
Ja, precies. Ja. Die man zou ik wel willen zijn.
En die vrouw die wil nu eigenlijk ook zo behandeld worden.
Dus ja, maar wie is er om dat te doen?
Dat is lastig.
Hoe besteden we dat uit?
Ja, en dit is wel interessant. Hè? Want in de jaren 70, door de technologische vooruitgang, was toen het idee, nou, als we in 2021 zijn, Ja, nou, niet 21, maar het is, hè, dan is het helemaal niet meer nodig dat we nog zoveel werken. Want die technologische vooruitgang heeft dan gemaakt dat we met elkaar gewoon, nou, 4 uur per dag werken. Ja. Of een half jaar in plaats van een heel jaar. Of maar 2 dagen per week in plaats van 5 dagen. Niets is minder waar geworden. Nee.
Jij maakt in je boek onderscheid tussen segmenteerders en integreerders. Dus mensen die het juist fijn vinden als werk en privé een beetje door elkaar lopen. Of het daar geen last van hebben in ieder geval. En mensen die, nou ja, die dat echt willen afbakenen. Dus dat vind ik wel interessant. Dat je daar verschillende persoonlijkheidstypen in hebt. Dus dat het niet voor iedereen per se het beste werkt als je het heel erg gescheiden houdt. Mm-hmm. En ik was wel benieuwd, Marley, zie jij dat ook zo? Is het, of denk jij van, nou, eigenlijk zou het voor iedereen het allerfijnst zijn als je, nou ja, als je daarin inderdaad een duidelijk ritme hebt en werk gewoon echt werk laat zijn en je vrije tijd echt vrije tijd is?
Ja, dat hangt zo van je werk af. Kijk, in mijn geval de filosofie, dat blijft gewoon doorgaan. Zeker publieksfilosofie, want dan doe je ook op allerlei plekken waar je vrienden en bekende tegenkomt. Het is heel lastig om te scheiden. En ik denk zelf altijd, ik scheid het ruimtelijk niet, maar in tijd wel. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik ben voorzitter van de Maand van de Filosofie. Mensen komen bij mij thuis vergaderen. Vind ik ook heerlijk, vind ik gezellig. Ik weet hoe ik dat moet doen. Ik vind het ook helemaal niet erg dat het dan in mijn privédomein is. Maar het is wel zo dat ik wel zorg dat ze om 7 uur de deur uit zijn. Dus je, in tijd orden ik het heel erg van, nou, dit is mijn werktijd. En dan vind ik het ook niet erg als dat in de privéruimte is. Ik vind het ook helemaal niet erg om bevriend te zijn met collega's. Maar het moet wel zo zijn dat als we... Als ik ga bijvoorbeeld met een vroegere collega ga ik naar concerten. Dat ik denk van, nou, we moeten niet zitten werken als we... dat doen. Dus op die manier scheid ik het in tijd. Terwijl als ik haar tegen zou komen op een werkplek, ja, dan ben ik alleen maar met werk bezig.
Ja.
Maar
ja, ja.
Dus dat ligt voor mij wat gedifferentieerder dan alleen maar van, nou, er moet een zwart-wit scheiding tussen privé en publiek zijn. Ik vind het ook lastig, omdat als je echt leuk werk hebt, en ja, ik kan niet ontkennen dat ik dat heb, en dus ik ben misschien wel die ideale werknemer, want ik vind het heerlijk om mijn werk te doen. Er zijn een heleboel soorten werk die ik niet heerlijk zou vinden, maar dit werk vind ik heerlijk. En ja, dat betekent toch ook dat je geregeld met collega's uit eten gaat. Dat je af en toe ook ontboezemingen aan elkaar doet. Of eventjes je problemen aan elkaar voorlegt. En om nou te zeggen dat ik dat erg vind. Nee, ik vind dat ook wel iets heel aangenaams hebben.
Ja, nou een integreerder, want dat ben je misschien dan. Maar dat gaat nog wat verder. Want dat betekent ook dat als je 's avonds zeg maar op de bank zit, misschien een boek aan het lezen bent, en dat je dan een appje of een e-mail binnenkrijgt van een collega, en dat je die beantwoordt en dan gewoon weer door je boek kunt lezen. Dus dat je in je hoofd, zeg maar, dat goed kunt scheiden van elkaar. En een segmenteerde daarentegen, zo zegt het onderzoek, die krijgt datzelfde e-mailtje binnen en die denkt, goh, ja, maar als het zo zit voor die collega en dit, dat betekent dat ik morgen, en die reageert erop, maar betekent vervolgens dat hij of zij zich niet meer in zijn boek kan verdiepen en ook niet goed slaapt.
Omdat ook wel stress of in ieder geval gedachten zo.
Ja, dus dat is het verschil wat ik maak, maar ik niet alleen hoor. Maar tussen segmenteerders en integreerders. En ik geef het vooral aan, ook in mijn boek, omdat ik denk dat we meer rekening met elkaar kunnen houden. Dus als ik een collega heb en ik weet daarvan dat die echt er niet van houdt dat ik e-mails 's avonds stuur. Hè? Omdat hij werk en privé heel erg gescheiden wil houden. En daardoor beter functioneert. Want daar gaat het dan om. Dan kan ik beter die e-mail niet 's avonds sturen, maar pas de volgende dag. Maar terwijl dat... iemand anders, als hij een integreerder is, nou, dan kan ik best zondagmiddag nog een e-mailtje sturen. Want dat maakt niet uit. Want die persoon die reageert op die mail of die ziet het, en gaat daarna weer gewoon door met zijn boek of met waar hij mee bezig was, zeg maar.
Zou je er een derde categorie aan toe kunnen voegen? De compartimentalist? Want
leg uit.
Ik denk steeds, ik compartimentaliseer voortdurend. Dus als ik besluit, het is nu vrije tijd, is het vrije tijd. Dan ga ik toch niet meer naar mijn mails kijken. Ik kijk überhaupt niet. Ik kijk niet naar mijn appje. Ik heb er gewoon helemaal geen zin in. Ik denk, kijk, bekijk het even wereld. Dit doe ik niet. En ik heb dat heel erg geleerd van het onderscheid wat Durkheim maakt tussen het profane en het sacrale. Dus tussen het alledaagse en het heilige. Kijk, vroeger was het zo bij de monniken in de kloosters, als de klok luidde, dan liet je van het een op het ander moment liet je al je werk vallen. Je rende naar de kapel en dan ging je je gebeden of wat dan ook doen. En zodra je dus dat signaal kreeg van het is nu heilige tijd, van het een op het ander moment is al het alledaagse weg. En omdat die grens zo duidelijk is, en dat is natuurlijk juist in het geloof heel duidelijk, want je moet door een dikke deur en daar luidt een klok, er is een stilte. Hè, omdat dat die grens zo duidelijk is, is het verschil tussen profaan en sacraal ook zo keihard. En juist dat sacrale, hè, dat je even echt al die alledaagse beslommeringen achter je laat, dat maakt dat je werkelijk uitrust. En dat is voor mij reden om compartimentalist te zijn.
Ja, ik vind het heel mooi klinken.
Alles vergeten en
heel inspirerend.
Ja. Dat
omdat
ben
het
jij
ook
toch, Anne? Want jij ja, volgens mij wel.
Ik wilde het wel zijn.
Nee, we hadden het over welk type we zijn, dus segmenteerder of integreerder. En jij zei van, nou, ik vind het heerlijk om op mijn werkdag tussendoor even te sporten, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan 's avonds kan ik gewoon weer verder gaan. Maar dan heb je dus een soort blok.
Ja, maar hele harde, wat ik herken, harde grenzen. Want ik heb een afspraak om te sporten, dus dan doe ik dat. En ik zou, als ik die afspraak niet had, was ik nooit op die dag gaan sporten, omdat ik dingen niet af had. Maar omdat het nu gewoon een duidelijke grens is, ga ik het gewoon doen. En het kan altijd. En het werkt alleen.
En dan check je niet je mail tussendoor.
Nee, en het werkt alleen als ik die afspraak heb.
Neem je gewoon
die
smartphone helemaal niet mee naar je sport.
Nou, dat is ook wat ik...
Want als je gaat wachten tot dingen af zijn, dat is gewoon nooit het geval.
Nee.
Dus die inderdaad die deur dicht trekken.
Sterker nog, onderzoek laat zien dat als mensen door blijven werken terwijl ze eigenlijk vermoeid zijn, dat ze dan uiteindelijk na de pauze die ze hebben genomen niet meer zo productief zijn. Omdat ze dat laatste stukje van het eerste deel, hebben ze te lang doorgewerkt. En daar word je doodmoe van.
Dus wat is nou de ultieme tip om dat toch meer voor elkaar te krijgen? Dus dat je inderdaad die werkende tijd echt werk laat zijn en vrije tijd is. Tanja?
Ja, nou, ik zeg dan, en dan kom ik weer uit bij mijn boek, kijk niet alleen naar jezelf, naar het individu. Maar kijk juist ook naar die ander. Want als jij dit zo ervaart, dan ervaart jouw omgeving dit waarschijnlijk ook zo. Je vrienden, je partner enzovoort, je werkgever. Dus heb het er met hen over. En dat maakt ook dat zij het er met jou over gaan hebben. En dus dat je met elkaar dan misschien die grenzen anders kunt gaan leggen, zeg maar. Dus als je alleen maar zelf probeert dit te doorbreken, dan ja, ik denk dat dat in ons eentje niet lukt. Hè? Dus dat we dat met elkaar zullen moeten doen. Dus als jij je dat al realiseert, dat je bijvoorbeeld eigenlijk een segmenteerder bent, maar nu steeds moet integreren. En dan kan je dat met je partner bespreken, met je werkgever of
je
wat dan ook.
Je moet aan je collega's zeggen, mail mij niet meer na 7 uur of 6 uur 's avonds.
Ja. Ja.
Madelon?
Ja. Heb jij er nog een? Marley? Ook
ja, ik denk dat je een soort partituur voor jezelf moet maken waarin je sacrale momenten in de week vastlegt en ook dan je daar inderdaad aan houdt. Dus echt zeker weten, als jij in je partituur staat dat je na 7 nooit werkt en ook niet meer naar je mail kijkt, dan moet je dat gewoon op zijn minst een week doen. En als dan blijkt dat de partituur niet mooi klinkt, dan wordt het misschien 8 uur 's avonds. Maar je moet ergens een sacrale hak inbrengen van hierna werk ik gewoon niet meer. Want dan moet eigenlijk de verschuiving van de aandacht zijn dat het sacrale belangrijker is dan het profane. Dus die momenten van rust, die momenten waar die werkelijk kwaliteit aan je leven geeft, die moet je voorop stellen, die moet je prioriteit geven. En dat werken, dat moet zich daaromheen plooien.
Oké, gaan we wijze proberen.
Woorden. We gaan het toepassen.
Yes.
Dankjewel
heel
voor je komst.
Bedankt.
Dit was de Minder Werken podcast van deze week. Volgende keer gaan we het hebben over je werk minder als werk zien. Hoe ontwikkel je in de richting waar je blij van wordt?
Vond je dit nou een leuke podcast? Geef het door en laat een recensie achter in de podcast app. Zo worden we beter vindbaar. Bedankt voor het luisteren.